Zo. Ik kan zelfs in Barré gaan spreken. Of hoe heet dat? Nou, ik leg het hier neer. Mijn spullen. Hoppakee. Nee. Nee, ik wacht even. Oh, je hebt zo'n plaatje aangetikt per ongeluk. Ja. Oh, krijg ik de schuld. Ja. Zo. Dus je had nog zin om door te gaan, Celine. Ja, we gaan ook door. Aanbidding is een manier van leven. Is niet alleen een manier van zingen. Maar volgens mij heeft preken ook zeker met aanbidding te maken. En dat vind ik zo fijn. Ik ben daar van de week een beetje mee bezig geweest van hoe zit dat nou? Want soms hebben we die neiging om door te gaan. En waarom moet ik dan per se preken? Ja, ik weet het niet. Het hoeft niet per se, dat zeker niet. Maar wij gaan door in aanbidding. En dat geloof ik echt. En het is dus meer als zingen. Ik dacht van, Jezus is niet het vlees geworden lied. Jezus is het vlees geworden woord. Het gaat niet om het lied, het gaat om de inhoud die erin staat. Om het woord dat erin staat. En met dat woord gaan we door. En ik vind het fijn. En het zal best gebeuren, hoor. Ik geloof het, Celine. En dat is ook helemaal niet erg. En ik vind het ook helemaal niet erg als ik me voorbereid heb en ik moet het laten liggen. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van, de Heilige Geest zit ook bij mij aan mijn bureau. Dat is een ding wat ik zo zeker weet, dat als ik het soms teruglees, dan denk ik ook van, hoe kan dat nou? Dus heb jij toch ook met maken van, ja, dat was deze keer ook. Ja. En weet je, dat proef je. Dat is zo fijn. Dan sta je achterin ook gewoon te stuiteren. Dat is gewoon heerlijk. Dus bedankt. Bedankt. Oké. Is het gelukt, Ed? Zo, geweldig. Ja? Oké, dankjewel. Nou, vandaag gaan we verder met onze serie over de bergreden. Meer specifiek natuurlijk nu nog drie preken over de zaligsprekingen. Ik denk dat het goed is om het gedeelte gewoon nog eventjes met elkaar te lezen. Dan weten we waar we staan. Toen Jezus de menigte zat, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, stop ik gelijk even. Ik vergeet wat. En ik vergeet eigenlijk iets heel belangrijks. En dat is het volgende. Ik wil jullie even deelgenoot maken van iets waar ik de afgelopen weken doorheen gegaan ben. Nee. Bedankt, Arie. We gaan even stoppen en we komen zo terug. Even een geheimpje voor ons onder elkaar. Wat zei je nou?
Dan moeten ze maar naar de zaal komen.
Ja. Ja, maar er zijn ook mensen van ver weg, hè? Ja, mijn broer woont in Barendrecht en die kijkt altijd, dus. Die luistert elke, of die kijkt elke preek. Dus vandaag verder met de serie over de bergreden en dus deel 2. Matteüs 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Als je dan kijkt, dan begint de zaligspreking overigens ook met een hele opmerkelijke zin. Als je een stukje leest, moet je er altijd van doordrongen zijn dat als je een toevoeging hebt, dat dat nooit zomaar is. En er staat er, Jezus de menigte zag, hij ging de berg op en nadat hij was gaan zitten kwamen zijn discipelen bij hem. Hij ging dus de berg op. Dat is een veelbetekenende zin. Sommigen geloven dat het de berg Sinaï is, ik weet het niet en dat is ook niet zo belangrijk. Net als Mozes ging Jezus de berg op. Mozes om de wet te halen, de 2 tafelen, de 10 geboden. En Jezus om de wet van de wet zijn interpretatie te geven. Mooi. Die berg wordt ook wel gezien als een verbindingsschakel, hè, tussen hemel en aarde. Ook in andere godsdiensten overigens zijn bergen heel belangrijk, maar bij ons ook. Dat is het teken van dat de hemel de aarde raakt. Niet zozeer de aarde de hemel, maar de hemel de aarde. En als je op een berg staat, heb je ook het uitzicht wat God eigenlijk voor ons allemaal bedoelt. God die laat ons eigenlijk op die berg zien welk potentieel we hebben. Hij wil dat we onze eigen kracht, die we ook van hem ontvangen hebben natuurlijk, dat we die kracht gaan zien en gaan gebruiken. Dat we gaan zien waartoe we in staat zijn. En hij wil ons dus op die berg de ruimte met daarin de mogelijkheden die voor ons hart mogelijk zijn, die wil hij laten zien. Ook met de woorden. En geweldig dat hij zo tot ons spreekt. Hij tilt ons als het ware met zijn woorden, en dat deed hij vanmorgen ook met het zingen, met zijn woorden boven het leven van alle dag. En dat is ook het leven waarin we zo makkelijk kunnen vergeten dat we kinderen van het licht zijn, kinderen van God. Dat je denkt, oh wacht even, ben ik wel goed bezig? Vertrouw ik God wel? Vertrouw ik dat hij die schommel vast heeft? Het was vanmorgen een beeld van een schommel. En geen stevige tak of geen huisje eromheen van waar die aanhing met van die grote dingen die je erin moet schroeven. En werk, daar krijg je blaren van op je handen, ik weet het uit ervaring. Maar die was er niet, maar wel Gods handen. Vertrouw je erop? Durf je het aan om kind van het licht te zijn? Durf je het aan om een kind van God te zijn en er ook mee naar buiten te komen? Dat komt vandaag nog sterker naar voren. Met Jezus is het mogelijk om die berg te beklimmen. Het werd even wit. Ja, het is de eerste keer, hè? Het is mogelijk om die berg te beklimmen. En hoe? In de kracht. In de kracht die hij ons geeft. En het is ook mogelijk om de top te bereiken. Om hem daar te ontmoeten als degene die onze zonde vergeeft ook. En ook die daar onze machteloosheid op zich neemt. Op de berg. Niet voor onderaan de berg. Als jij je machteloos voelt om die berg te beklimmen, dan zegt Jezus gewoon, kom op, kom naar boven. En daar neemt hij je machteloosheid af. Geweldig, hè? Dus als we zwak zijn, zijn we sterk. Vanmorgen ook zo duidelijk naar voren gekomen. En je mag ook weten daar dat jij geroepen bent. Jullie zijn allemaal geroepen. Heb ik vorige week, ben ik daarmee afgesloten. We zijn allemaal geroepen. Om lichtdragers te zijn. En om door middel van onze houding het licht te laten zien aan alle mensen. Aan al die mensen die misschien ook in het donker lopen. Laat je licht schijnen als een lamp. Nou, vorige week hebben we de eerste 5 zaligsprekingen behandeld. En we hebben gezien dat ze een uitnodiging, een weg en een belofte bevatten. Dus we beginnen met een weg en daarna komt de belofte. En heel kort, de eerste 5 nog even. Ik ben gelukkig wanneer ik arm van geest ben, wanneer je dus weet dat je afhankelijk bent van de schepper. Je bent niet dom, nee, je bent afhankelijk van de schepper, van God je vader. En dat betekent dus ook dat je helemaal, dat je je openstelt voor wat God van je vraagt en van wat God je wil geven en wat God door jou wil bewerken. Waarom? Omdat wij het koninkrijk zullen beërven. Dit is dat zinnetje, dat triggert. Want het eindigt ook ermee. De 8e zaligspreking heeft ook dat. Ze zullen het koninkrijk beërven. Leven in Gods nieuwe wereld. We verlangen ernaar en toch van Heer, er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. En die belofte van het koninkrijk dat omarmt alles. Daar eindigt alles in. Het is het begin en het einde van de zaligsprekingen. Dit koninkrijk der hemelen is het fundament. En wat dit koninkrijk precies inhoudt, daar komen we dus nog op in al die anderen. Ik ben gelukkig wanneer ik verdriet heb. Ja. Wanneer ik net als Jezus verdriet heb. Omdat ik zie wat er om mij heen gebeurt. Ik heb verdriet niet omdat ik lichamelijk pijn heb. Maar ik heb verdriet omdat ik een verloren wereld zie en ik zie het morele verval. Ook van ons volk en van ons land. Want zij zullen getroost worden. Wat een positieve belofte zit daarbij. En de kern van troost, de kern van troost die we ook aan Roya gegeven hebben, is dat Roya zich niet alleen voelt. Dat er weet dat er mensen met haar meevoelen. We kunnen dat verdriet niet zomaar wegnemen. En dat verdriet mag er ook zijn. Er is plaats voor verdriet. Maar we mogen ze wel laten weten. Je staat er niet alleen voor. En dat geldt ook voor jou, Sarah. Je staat er niet alleen voor. Troost is dus eigenlijk de fundamentele vraag naar aanvaard te zijn. Weten dat God van je houdt, dat God je ziet. Bij hem mag je zijn wie je bent en bij hem vind je troost. Voor hem ben je de moeite waard. Kom maar met je zorgen. Wat een prachtig lied. Ik ben gelukkig wanneer ik zachtmoedig ben. Net als Jezus. Vriendelijk van aard, mild. Geen gebruik van ellebogen. Geen woorden om je beter voor te doen. Maar dienstbaar zijn. Met zachte moed. Met de moed van zachtheid en met zachte moed. En waarom? Wat is dan de belofte? We zullen het land beërven. En hier is het land het beeld van de liefde en de trouw van God. Jezus laat hier zien dat we dus in die ruimte, in het land van Gods liefde, ons veilig en ons geborgen mogen weten, mogen voelen. Ik ben gelukkig wanneer ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is echt, hè? Honger en dorst naar de gerechtigheid. Als je dat niet kent, vraag dan maar eens aan God om honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is doen wat goed is. Opkomen voor zwakken, voor hulpbehoevenden. Doen wat God van je vraagt. En gerechtigheid is ook zien dat God doet wat hij beloofd heeft. Ook in jouw leven. Dat is ook gerechtigheid. Want wij zullen verzadigd worden. Verzadigd van die gerechtigheid. Dat we weten dat God doet wat wij hem vragen. Wat hij beloofd heeft. De mens is op zoek naar geluk. Dat dieper en vollediger is, veel dieper en vollediger is, dan het voorbijgaande en oppervlakkige aardse geluk. En dat diepere en vollediger geluk, dat vind je bij Jezus. En Jezus is daarin ook het beeld van de Vader. Dus daarin zien we ook de Vader. De laatste die we behandeld hebben, ik ben gelukkig wanneer ik barmhartig ben. Nou, hiermee gaat het ook om een identificatie die je maakt met je naaste. In zijn of haar situatie. Het gaat om vergeven. Dus niet kijken naar wat de ander fout doet of fout heeft gedaan. Maar kijken naar wat de Heilige Geest op dat moment aan het doen is bij die ander. En je daarbij aansluiten. Want zij zullen barmhartigheid ontvangen. Heerlijk, hè? En dat is dus een barmhartige vergeving. En dit gaat over zonde. Een nieuwe kans in Christus. Dat is barmhartig. En dan gaan we verder met de zesde zaligspreking. En ook weer eerst een weg en dan een belofte. Ik ben gelukkig wanneer ik zuiver van hart ben. Nou, ik vind dit een heerlijke uitspraak. Zuiver van hart. Ha! Wie zou dat nou niet willen? Dat willen we toch allemaal? Dit is elke dag mijn gebed. Heer, ik wil dat ik zuiver, dat is rein en heilig, voor uw troon mag staan. Dat is mijn gebed. En dat wil ik dan ook oprecht, onverdeeld. Ik weet dat ik niet en God en de wereld tegelijk kan dienen. En die wereld trekt, schreeuwt, keihard. En God fluistert zijn woorden. Maar het zijn woorden van waarheid, van recht, van waarde. En dan wil ik mijn oren sluiten voor het geschreeuw. En daarvoor gebruikt u natuurlijk ook wel de wereld. En ik wil mijn oren en mijn hart openzetten. En mij onverdeeld richten op de ene. Op de waarachtige, de ene. Zo mooi, hè? Staat ook in de Narendse Bijbel. En voor een medemens wil ik oprecht, eerlijk en onverdeeld zijn. Dat probeer ik echt. En dat wil ik ook. Gaat het altijd? Nee. Ik denk dat we het allemaal wel kunnen zeggen. Nee. Doe mijn best. Recht door zee. Ik wil mijn ja, ja laten zijn. En mijn nee, nee. En alles wat daar bovenuit gaat, zo staat het in de Bijbel, is van de boze. Is die verleiding. Is datgene wat ons het eng maakt om ons aan te vallen. Zo. Ik wil niet ondoorzichtig handelen. Ik wil geen dubbele agenda hebben. En ook geen masker dragen. Maar ik wil eigenlijk zo heel, of eigenlijk, dat is een rot woord. Ik wil helder zijn als kristal. Een kristal is helder. Een kristal kan ook zo mooi muziek doorgeven. Niet te hard, want dan breekt het wel. Nou, het is Jezus zelf dus die dit voor ons heeft mogelijk gemaakt. Om een onverdeeld hart te mogen bezitten, te kunnen bezitten. Dat kan Jezus je geven, samen met hem. Hij geeft ons nieuw leven. Hij brengt ons aan het vaderhart van God. En God ziet ook ons hart. Hij ziet zelfs de diepte van ons hart. En dat is voor mij zo'n troost. Soms kan ik wel eens uit de bocht vliegen, maar dan weet ik dat God mijn hart ziet en dat er geen opzet achter zit. En dat ik probeer goed te doen, mijn best te doen. Hij ziet ook voorbij aan wat de boze erin heeft gelegd. En hij helpt ons ook om dat negatieve, dat pijnlijke stukje bij beetje op te ruimen. Zodat in ons hart alleen nog maar zijn licht zal schijnen. Want wij zullen God zien. Ja, God zien zoals hij is. Zoals hij aanwezig is in onze harten. En die vraag kennen we wel. Hebben we allemaal wel eens. En dan gebeurt het zomaar dat het leven zijn, ja, hoe zal ik dat zeggen, zijn normale gang verliest. Dan merk je opeens van het is niet meer gewoon. Dan zie je een klaproos staan en dan denk je, ah, wat mooi. Dat kan zomaar gebeuren. En dan denk je nog bij jezelf, hè. Maar elke keer als ik hier langs loop, zie ik die klaproos. Maar dan opeens verdwijnt het normale en dan zie je opeens van wat een schepping. En dan zie je ook dat het niet alleen maar jouw liefde is die jou met je vrouw tot eenheid maakt, maar dat het Gods liefde is die jou samenbrengt. Dat het niet dat kindje dat in de wieg ligt, dat je dat niet even samen gemaakt hebt, maar dat je het in liefde ontvangen hebt. Zomaar gebeurt dat. Alle vanzelfsprekendheid verdwijnt dan. En dan word je overladen door het goede van God. Wij zullen God zien. Dan ontdek je ook dat toeval niet bestaat. Toeval zoals de wereld dan kijkt, bestaat in mijn ogen niet. Want voor mij heeft toeval een naam. En dat is Jezus. Ik heb wel eens verteld een artikel in de krant van iemand die tot bekering kwam. En die had gezegd, in het Algemeen Dagblad, op pagina 2 had je, heette Mensen toen het nog een gewoon formaat had. Gewoon, maar goed, dat is tegenwoordig niet meer zo. Ja, ik kom uit de krantenbusiness, dus ik vind dat eng allemaal, dat digitale en zo. Maar daar stond dus dat verhaal van die man. En daar stond boven, toeval is God. En hij vertelt in dat verhaal, ik heb ontdekt in mijn leven dat overal waar ik het woordje toeval had gebracht, dat Jezus al met me aan het werk was. Ah, dat is mooi. Toeval heeft een naam. Geweldig. En dan merk je dus ook dat je geborgen bent in iemand. En die is groter dan de grootste liefde hier op aarde. En dat is iemand bij wie je thuis mag komen. En nergens, werkelijk nergens, zie je God duidelijker dan in zijn Zoon, Jezus Christus. In hem komt de Vader helemaal openbaar en daar spreekt Jezus ook zelf over. Jezus zei tegen Filippus, want die vroeg toon ons de Vader, ik ben al zo lang bij je. Ken je mij nog steeds niet? Je zegt, laat ons de Vader zien. Maar als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Daar heb je hem. En wat was Jezus? Wat deed hij? Hij ging rond, goeddoende en genezende. Allen die door de duivel overweldigd waren. Wauw. Wat een heerlijke belofte ook, hè? Jezus belooft ons dus ook dat we God zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht, dat we hem kunnen kennen, zoals we ook zelf gekend zijn. Zo zoon, zo vader. Ik ben gelukkig wanneer ik vrede breng. Hoort het duifje natuurlijk bij, hè? En als vredestichters zijn wij in de eerste plaats beelddragers van God. God wordt ook de God van de vrede genoemd. En bij het woord vredestichter moet je niet zozeer denken aan een bemiddelaar die tussen twee partijen staat of zo. En of die een ruzie of een woordenwisseling wil voorkomen. Daar gaat het hier niet over. Het is belangrijk, maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt gesproken over iemand die zich verzoent met zijn eigen vijanden. Met zijn eigen strijd. Met zijn innerlijke strijd. Strijd in jezelf, in je eigen hart. En jij bent dus zelf helemaal betrokken bij die vrede. Daar ben je helemaal bij betrokken. Het gaat ook om jou persoonlijk. En jij weet je, dankzij Jezus, geborgen in God. En dan, toen ik dit plaatje zag, toen dacht ik, ja, maar het is wel een kinderhandje. Nou, ik moest er net nog aan denken met dat liedje, of met toen ik het over het licht had. Ja, daar zijn van die liedjes over, van die kinderliedjes, die zijn zo goed. Daar sla zo om je oren, bij wijze van spreken. Of zit je hart nog op slot en doe maar open voor God. En nou, dat soort liedjes. Nou, en dat mag je, zo mag je er hier ook naar kijken. Het gaat om jou persoonlijk. Dat jij die vrede ook aan mag brengen. En dat doe je als een kind. Dat doe je als een kind. Als een kind leg je dus je hand in de hand van de Vader. Die vrede mag je uitdragen naar anderen. Je mag anderen laten zien dat die vrede ook voor hen is. En zijn vrede die alle verstand te boven gaat. En voor zover het dan van jou afhangt, leef dan in vrede ook met alle mensen. Thuis, in de gemeente, met Peter en Irene, op je werk, op school, in de wereld om je heen. En dit alles begint dus met vrede in je eigen hart. Daar begint het mee. En dan mag je zoeken. In de stilte. In je stille tijd. Tineke en ik zijn bezig om een goedkoop leunstoeltje te vinden voor in de hoek van mijn kamer. Dat ik niet op zo'n bureaustoel, ja, die is wel aangepast op mij, maar daar hoef ik dan niet op te zitten. Dan mag ik lekker in een leunstoel zitten en dan stil worden voor God. Vrede in je eigen hart. En dan kan je niet zeggen hoeveel vrede de verzoening mij gebracht heeft. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Kinderen van God, waarom leven wij? Dat is een vraag die heel veel mensen stellen. Hoor je vaak. Is dit alles waarin we leven een toevallige samenloop van omstandigheden? Of is er iets groters wat ermee te maken heeft? Nou, die levensvraag sluimert bij heel veel mensen die op deze wereld leven. En als het dan gevraagd wordt, dan komt die wel omhoog, die vraag. Het leven zin? Of, zoals ik laatst hoorde, is het leven misschien een sinistere grap? Is alles de werkelijkheid? Of komt de matrix toch wel heel dicht bij de waarheid? Heeft ons leven nog zin als we moeten lijden? Als ons sterven definitief is? Onze liefde tijdelijk is? Van wie zijn we eigenlijk? Waarom hebben we onze kinderen opgevoed? Waar vinden wij de moed om ondanks alles te leven, te werken, lief te hebben en te hopen? Waarom meebouwen aan een wereld die toch verloren gaat? Is alles wat ons hier op aarde gebeurt en waar we ons voor inzetten, is dat nou uiteindelijk wel de moeite waard? Moeten wij ook zo'n groene stap achterlaten? En dan zegt Jezus, ja, jullie worden kinderen van God genoemd. En genoemd worden betekent dus ook dat we het zijn. En dan heeft ons leven wel degelijk zin. God heeft die aarde gemaakt en die heeft ook gezegd, leef er maar op. De eerste opdracht die Adam kreeg is, zorg goed voor die mooie planeet die ik gemaakt heb. Zorg er goed voor, ja. Het ging anders. Het ging anders. Maar heeft ons zwoegen en lijden dan zin? Ja, dan wel. En zelfs ons sterven is dan niet te vergeefs. Dan is dat een wedergeboorte in een nieuwe wereld. We hebben ons leven niet te danken aan een stom toeval. Aan niets dat met niets in botsing kwam en vloep. Daar was het. Nee. We hebben ons leven te danken aan God. Hij is onze schepper, dat geloven wij. Dat is ons fundament. En daar mogen mensen anders over denken. Daar heb ik het absoluut niet moeilijk mee. Maar voor mij is God de schepper. De schepper. God is de diepste grond van ons bestaan. Hij is het die mij mijn leven heeft gegeven. En jullie ook. Dat is hij. God kent mij. En noemt mij bij mijn naam. Dit plaatje. Als je nadenkt over het heelal. Je moet eens intikken NASA of Hubble-telescoop. Daar krijg je foto's te zien. Niet normaal. Een sterrenstelsel in de vorm van een kruis. Een sterrenstelsel in de vorm van een hand met een bol erboven. Dat is geweldig. En wetenschappers weten niet waarom dat zo is. En dan is het zo groot. Want dan zeg je, nou die wereld is al zo groot. Wij zijn nog geen eens een speldenkop als je vanuit de ruimte kijkt. We zijn nog minder dan dat. En daar bedoel ik niet mee een stofje aan de weegschaal, niks waard. Nee, maar als je de hele aarde beziet, ben je natuurlijk hartstikke klein. Maar dan moet je het heelal eens zien. Hij kent jou. Dat is toch onbegrijpelijk. Ik vind het zo mooi. Ik geloof het. Hij noemt mij bij mijn naam. En hij houdt dus van mij met een persoonlijke liefde. Zoals een vader van zijn kinderen houdt. Zo houdt hij van mij. Ja, en dat vind ik geweldig. Hij opent zijn vaderhart voor mij. En als je dat vaderhart van God nog niet zo goed kent, dan raad ik je aan om eens in te tikken op internet. En dan zie je dat er zelfs een vaderhart school is in Helvoort. En dat is geweldig. Ik ben er geweest. Nou, daar geniet je van. En Paulus, die wist dat ook, dat het alleen maar om God draaide. En hij liep door Athene en hij zag daar de onbekende God. En hij was eigenlijk flabbergasted van al die afgoden die hij zag in Athene. En toen stond er ook een beeld voor de onbekende God en toen dacht hij, nu heb ik jullie. En toen ging hij dus naar de Areopagus. En daar vertelde hij van, daar wil ik wat over vertellen. En wat zegt hij dan? In hem leven wij. In hem bewegen wij. In hem bestaan wij. Dat is Paulus. En in de liefde van God vinden we ook de moed om te werken. We mogen ons geborgen weten in de liefde van God. En hij komt met zijn hart wagenwijd open. Als je het verhaal leest van de verloren zoon van de goede vader, dan zie je dat hij niet achter het hekje blijft. Maar dat hij het hekje opent en dat hij de weg opsnelt om hem buiten het dorp al in zijn armen te sluiten. Waarom? Omdat hij, als hij in het dorp gekomen was, was hij door de dorpelingen eruit gestuurd. Omdat hij dat zijn vader had aangedaan. Maar zo is God niet. Hij komt je tegemoet, hij sluit je in je armen en hij zegt, hier heb je de mantel. Hier heb je de ring en hier heb je sandalen, want je hoort bij mij. En dan ben ik ook gelukkig als ik vervolgd word om de gerechtigheid. Heerlijk. Nee, tuurlijk niet. Helemaal niet heerlijk. Maar het gebeurt wel. In de Bijbel in gewone taal staat, het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Dat is het dus. Dat is onze houding. Doen wat God wil, ook al kan dat lijden veroorzaken. Ook al kan dat een breuk betekenen met je familie. Ook al kan dat, ja, noem het maar op. Ik kwam tot bekering. Ik zat in de kerk, vrijgemaakt, gereformeerde kerk. En ze noemden me al gereformeerd, omdat ik altijd van die vragen had waar ze niks mee konden. En op een gegeven moment dreef het ons de kerk uit. Vooral de arrogantie van wij zijn de ware kerk. Dat konden wij niet tegen. We zijn eruit gestapt, Tineke en ik. En iedereen stond op de achterste benen. Mijn familie zat hoog in de gordijnen. Iedereen. We hebben lang geen contact gehad. Van de een op de andere dag waren wij alles kwijt. Al onze vrienden. Eigenlijk hadden we buiten de kerk geen vrienden. Er zijn heel veel mensen bij ons gekomen. Oh, kan je dat nou doen? En kijk eens hier en kijk eens daar. En in de catechismus. Het was lijden voor ons samen. Echt lijden. Ik werkte bij mijn vader. Nou, ik heb daar wat meegemaakt. Op een gegeven moment ben ik weggegaan. Ik kon het niet houden daar. Dus dan verandert je leven. En dan zeg je, maar nou komt de andere kant. Hè? Dat treuren is nu even voorbij. Dat gezeur voor mij. Maar ik kreeg er iets fantastisch voor terug. En het is hersteld. En mijn familie heeft mijn hart leren kennen. En het is hartstikke goed op dit moment. We praten ook over het fantastische evangelie wat God ons gegeven heeft. Op verjaardagen hebben we het daarover met elkaar. En ik kom nog regelmatig bij hun in de kerk en dan geniet ik. Geweldig. Mijn oudste broer, dat is mijn broer en mijn broeder. Zo simpel is het. En mijn andere broer ook. En mijn zusje, dat zijn mijn zusters ook. Zo voelt dat. Gelukkig. Heerlijk. Maar je ziet dus dat het soms problemen op kan geven. En hier zie je ook dat de weg en de belofte samen gaan. We staan niet alleen in ons lijden. Oh, God was zo dichtbij. Jezus zegt dat het komt en dat het onvermijdelijk is. Maar hij geeft ook hele mooie dingen, hoor. Ik weet nog dat wij twee keer in het volle evangelie, daar gingen we naartoe, waren geweest. En we hadden daar ook wat gehoord over gebed en zo. En er was ook wel met ons gebeden, met handoplegging. Legden ze toch zomaar je hand op je hoofd. En het was prachtig. En er gebeurde wel wat. Ik voelde dat. En op een avond, wij waren samen thuis. En Paulientje was net geboren. Die was een klein mensje. En die lag in de wieg en huilen en huilen. En over de toeren. Dat heb je allemaal wel eens. Hè? We waren desperaat. We wisten eigenlijk niet meer wat we moesten doen. Het was al heel de avond en daar gingen we dus ook de nacht mee in. En ik weet nog, we stonden bij de wiegje aan allebei de kanten. En moet je bidden, hè, met ze. Dat doen ze in het volle evangelie. Ja, dat doen ze in het volle evangelie. Ja. En zullen we dat nu ook met Paulien doen? Dat ging echt zo, hè. We waren hartstikke, we wisten het niet. We waren pubers in het geloof, kinderen in het geloof. Dus Tineke die zei zo, moeten we bidden. Ik zei, nou doe jij het maar. Ja, nee, jij bent hoofd van het gezin. Doe jij het maar. Ik zei, nou ben ik het hoofd van het gezin. Nou, ik denk, ik doe het. Dus ik heb haar de handen opgelegd en ik heb genezing en leven over haar uitgesproken. En ze werd stil. En ze heeft geslapen en wij stonden te huilen naast de wiegje. Wij wisten niet wat ons overkwam. Dat is God. En dat is God die je iets geeft aan het begin. Die je wil helpen. Dat als er lijden komt, doordat jij een stap neemt, dan is die niet in dat lijden. Nee, dan is die juist om het met de olie, om het zacht te maken. En dat lijden, waarom is het er dan? Ja, dat kan God ook niet voorkomen. Sorry dat ik het zo zeg. Maar het is wel zo. Volgende keer kom ik daar nog op terug. Maar God kan dat niet voorkomen. Waarom niet? Omdat hij de mensen vrije wil heeft gegeven. Zo simpel is het. En de boze, die gaat rond als een brullende leeuw. En wij leven op deze wereld. En als je dan zegt van, waarom doet God niet? God doet wel wat. Hij heeft mij gemaakt om zijn licht te verschijnen. Hij heeft jou gemaakt om zijn licht te laten schijnen. Paulus zegt, voor dit evangelie schaam ik me niet. Ha, hou eens op. Want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Ook voor ons. Wij schamen ons het evangelie niet. Petrus, die zegt het ook. Als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet. En draag die naam tot eer van God. als een banier voor hem. Geweldig. Jezus vraagt gewoon van ons om onverdeeld goed te zijn. En net zoals onze hemelse Vader goed is, dat is het voorbeeld. En het is ook de houding van Jezus die hem sierde als mens. Waardoor wij ook van hem kunnen houden en waardoor God ook van hem hield. Voor ons is het koninkrijk van de hemel, daar komt hij weer. Zie je dat het helemaal omgeven wordt door die nieuwe wereld. Voor ons is het koninkrijk der hemelen. En dan bedoel ik niet ons alleen. Dan bedoel ik jou ook. En dan bedoel ik jou ook. Dus ik sluit niemand uit, want anders denk je, Christine, van nou, dat is leuk. Staat hij voor een stel christenen te praten en dat is niet voor mij. Jawel, het is voor jou, zeker weten. En ik hoop dat je dat ook zo hoort. Want ik wil niemand veroordelen hier. Niemand. Jezus startte dus zijn zaligsprekende mee en hij stopte mee. En dat is dus duidelijk. En wij mogen zeker weten dat we op die nieuwe aarde mogen wonen. Geen traan zal er meer vloeien, geen pijn meer. Een aarde waarin we in harmonie met elkaar mogen leven. Geen nieuwe aarde, een vernieuwde aarde. Satan is overwonnen en de dood heeft afgedaan. En dan komt het leven van en met God, komt op die nieuwe aarde helemaal openbaar. Het leven dat God eigenlijk al bedoeld had van voor de schepping. Een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Jezus vraagt misschien veel van ons in die zaligsprekingen. Maar hij laat tegelijkertijd zien dat er ook een heerlijke belofte is voor ons allemaal. Hij wil ons leren hoe we nou eigenlijk dat koninkrijk der hemelen, hoe we dat tot leven kunnen laten komen in ons leven. En als je ziet hoe dat werkt, dan is er dus de mens die God op de eerste plaats heeft, Jezus centraal stelt. Ja, dan zie je dat helemaal tevoorschijn komen ook. Maar ook hierin dan, hè? Gelijk in de hemel als ook op de aarde, als wij die wil van God doen. Deze bergrede is de legacy, de nalatenschap van Jezus. Zijn leven zelf is ook een voorbeeld voor ons. En in de bergrede geeft hij eigenlijk daar woorden aan. Hij laat ons zien in die rede wat er van ons gevraagd wordt. Wat hij van ons vraagt. Wat het christen zijn betekent. En wat het christen zijn inhoudt. En wat het christen zijn oplevert. Niet dat we het daarvoor doen. Wat zouden we verdienen? Nee. Het is gewoon geweldig om een volgeling van Jezus te zijn. Moet je je voorstellen dat er mensen zijn die nog nooit een Bijbel hebben gelezen. Dat ze dan aan ons zien hoe dat die Bijbel er eigenlijk van binnen uitzien, omdat wij net als Jezus reageren. Oh, is dat liefde? Ons verlangen is op Jezus te lijken. Niet alleen maar voor onszelf, zeker niet, maar juist ook voor die ander. Om bij die ander dus die jaloersheid op te wekken en om hem zo ook Jezus te laten zien. Dat willen we zo graag doen. Want we zijn er vol van. En volgende week gaan we verder. En hou je vast. Neem volgende week je riem maar mee. Want Jezus wordt nog specifieker. Het is nog niet klaar. Hou je vast. Amen. Zullen we bidden? Zullen we bidden met open handen. Om te ontvangen van hem. Wat hij ons vanmorgen beloofd heeft. En als je open handen hebt. Wil het zeggen dat je niets vasthoudt en dat je verlangt om te ontvangen. En je mag dat in je geest doen, je mag dat denken, maar je mag het ook doen als een beeld naar God toe. Vader, dank u wel